Drachten. Zondag 14 januari 1996. Een familie is lekker naar de bossen geweest met de hond. De 10-jarige dochter wil daarna nog even weg met haar fiets. Ze gaat met hun vriendin spelen op het schoolplein. 5 minuten fietsen van huis. Rond 5 uur die middag gaat de telefoon. Het zijn de ouders van het vriendinnetje. Hun dochter is met een raar verhaal thuisgekomen. Er was een man op het schoolplein en die had hulp nodig. Hij was op zoek naar een telefooncel. 10-jarige meisje vertrouwde de situatie. Ze wilde best even helpen. Nou, die stapt dus bij hem in de auto. Ze kan daarna niet meer terug. Na het telefoontje springt de vader des huizes zijn auto in, samen met de 13-jarige zoon. De hele omgeving kammen ze uit. En natuurlijk werd ook de politie erbij gehaald. En dan om 9 uur 's avonds gaat opnieuw de telefoon. Het is de stem van de dochter. Ze moet de dader napraten. En die ontvoerder wil 10.000 euro. Dat moet gedropt worden in een vuilnisemmer bij een strandje in de buurt. Het wordt allemaal geregeld en dan begint het wachten. Om 11:30 staat plotseling het meisje weer voor de deur van het ouderlijk huis. En niet veel later weet ze de politie exact naar het huis te brengen waar ze die dag is vastgehouden. In een dorp in de buurt. Het meisje is misbruikt. Ze leeft nog, maar ze is die dag voorgoed veranderd. En die herinneringen neemt ze nu al 25 jaar met zich mee. De impact is groot, vooral in haar puberjaren. De dader krijgt 2 jaar cel opgelegd en TBS. En elke 2 jaar is er een zitting waarop de rechters oordelen over verlenging. Hij zit nog steeds in die kliniek. Ik kende de zaak niet, maar het NRC schreef erover in de laatste maand van 2021. Een goed artikel over zijn behandeling en over het systeem. Dit meisje leeft nog. In heel veel andere dossiers is het helaas minder goed afgelopen. De jaren 1990-2000 waren wat betreft kindermoorden inktzwart. En dan betrof het met name misdaden met een seksueel motief. Een officier van justitie zei in 1996 in een hele andere zaak: in deze tijd van kindermoorden kan een signaal niet duidelijk genoeg zijn. Ouders lieten hun kinderen bezweren nooit in te gaan op uitnodigingen van duistere figuren. Media hebben het over een duidelijk stijgende lijn. Stop de kindermoorden, schreef de Telegraaf in 2000 in koeienletters. Op allerlei zwart-witte portretfotootjes lachen kinderen de lezers onbezorgd toe. Stop de kindermoorden. In Drachten werd in januari 96 weer een dochter in de armen gesloten. Met veel slachtoffers van roofdieren liep het helaas minder goed af. En over die vreselijke gebeurtenissen gaat deze podcast. Over de tragedie, de nasleep, de impact. Spraakmakende zaken, en dat allemaal in die korte tijdspanne van 10 jaar. En nu is het 2022, de langste dag van het jaar, 21 juni 2022. Een hele zonnige dinsdag hebben we vandaag gehad. En voor mij ligt een krant. Het is niet de krant van vandaag. Ik heb de krant op de kop weten te tikken van 1 januari 2000. De eerste Telegraaf van dit millennium. Een hele dikke krant. En op de voorpagina zien we een hele jonge prins Willem-Alexander. En ernaast een hele grote kop. Nieuwe eeuw, hart en keel. Volgens een enquête van de Telegraaf is er toch volop vertrouwen in de toekomst. Nederland blijft bestaan, zegt premier Kok. Nou, dan zijn we weer gerustgesteld. En onze kroonprins heeft er heel veel zin in. Hij heeft de eerste jaarwisseling met zijn nieuwe vriendin achter de rug. Het volk heeft Maxima in augustus leren kennen, dankzij een scoop van de Volkskrant. Er zijn zelfs bewegende beelden al op RTL 4 geweest. Fantastisch, en Willem-Alexander zegt: ik voorzie grote veranderingen in de maatschappij als gevolg van de toenemende invloed van onder andere internet en de snellere communicatie. Mocht het de komende jaren mogelijk worden om een reisje naar de maan te maken, dan moet Nederland het even zonder de prins doen. Want, zegt hij, ik sta vooraan in de rij, het lijkt me fantastisch zo'n retourtje in de ruimte. Het jaar 2000. Ik heb hier ook nog een boek, Het aanzien van, die koop ik ieder jaar. En daar staat onder andere in het jaar 2000 dat er een millenniumbug was die uitbleef. Daniel van Kotten werd het zoveelste slachtoffer van zinloos geweld. In Enschede hadden we de vuurwerkramp, in Sydney de Olympische Spelen. Nederland verloor de halve finale van het EK 2000 na penalties van Italië. God, die weet ik nog heel erg goed, die avond. Ik was zelf, ik werd 18 jaar in het jaar 2000. The Sims was een spel dat het heel erg goed deed op computers. World Online ging naar de beurs. Het was het laatste jaar van de gulden. We hadden Baten van Dorp op televisie, die vlak voor een uitzending Hells Angels op bezoek kregen. Amerika koos een nieuwe president, George Bush won van Al Gore, na hertelling in Florida. Pieter van Hoogband was succesvol in Sydney naast Inge de Bruin. En er waren ook gebeurtenissen waarvan later pas bekend werd hoe belangrijk ze waren. Er waren ontmoetingen van terroristen in Kuala Lumpur, mannen die anderhalf jaar later in de Twin Towers zouden vliegen. Nou, veel ellende, ook wat mooie dingen. Het jaar 2000, Pim Fortuyn is nog eigenlijk relatief onbekend. Theo van Gogh leefde nog, André Hazes, Herman Brood, Major Boshart, allemaal leven ze nog en gaven ze kleur aan onze samenleving. Big Brother was op televisie, iedereen keek Big Brother. Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Tony Braxton traden op bij de Super Bowl. Ook zo'n event waar ieder jaar naar wordt uitgekeken. Toon Hermans ging dood op paaszaterdag en de serie Westenwind won een prachtige prijs op televisie. Als je dan sommige dingen hoort, dan lijkt het wel gisteren, maar het is inmiddels 22 jaar geleden. Een roerig jaar, dat werd het sowieso, het jaar 2000. En dat was echt het begin van een nieuwe tijd. Ik heb hier ook een andere Telegraaf liggen. En dat is de krant van zaterdag 15 juli 2000. Toen was het EK alweer achter de rug. Nederland genoot van de zomervakantie. En dit is de krant waarin op pagina 5 met grote zwarte kapitalen staat: stop de kindermoorden. 9 van deze 20 zaken zijn niet opgelost, stond erbij. En de aanleiding was de zoveelste tragedie, de moord op de 15-jarige Maartje Piek eerder die week in Kampen. Het laatste slachtoffer was zij in een reeks van zeker 20 moorden op kinderen in die laatste 10 jaar van het millennium. Want een maand voor Maartje werd in Schiedam ook al de 10-jarige Nienke Kleijs vermoord. Nou, er wordt van alles geschreven. Een stijgende lijn ziet de Telegraaf binnen die categorie misdrijven. En dan is het die categorie waarin de dader niet behoort tot de familiekring. Rovers, roofdieren die buiten op zoek zijn naar slachtoffers. Volslagen onbekenden. En het aantal kindermoorden zorgt in 2000 voor de oprichting van een nieuw team binnen de politie. Het Landelijk Team Kindermoord, het LTK. Ze begonnen in december 2000 met 13 kindermoordzaken en vermissingen. En hun belangrijkste doel van die mannen die afkomstig waren uit 9 politiekorpsen was om dossiers zo compleet mogelijk te krijgen. En dan werd alles ingevoerd in allerlei innovatieve computerprogramma's. Dan gingen ze analyseren, ze legden eventueel tunnelvisies onder de loep, bekeken nog eens al het materiaal van vorige onderzoeken en dan gingen ze aan het reconstrueren. Nou, alles werd uit de kast gehaald in dit nieuwe digitale tijdperk. En uiteindelijk zijn er 11 zaken heropend, omdat er nieuwe aanknopingspunten werden gevonden. Ja, het team heeft helaas maar 4 jaar bestaan, maar er waren wel degelijk enkele successen die werden geboekt. En later kwam er een soort cold case team, hè? En inmiddels weten we in heel het land dat dit soort teams heel succesvol zijn. De jaren 90 waren wat die kindermoorden betreft echt donkere jaren. Jaren waarin forensisch DNA-onderzoek nog in de kinderschoenen stond. Begin jaren 90 kon een gevonden haar qua kleur worden vergeleken. En van een druppel bloed kon je alleen de bloedgroep bepalen. Veel meer zat er nog helemaal niet in die tijd. Bewakingscamera's ontbraken in de openbare ruimte. Traceerbare mobieltjes hadden wij nog helemaal niet in die tijd. Ik denk dat ik hier een paar oorzaken noem waarom ik denk dat het aantal moorden in die tijd zoveel groter was dan tegenwoordig. Daders waanden zich onaantastbaar. De pakkans was echt minder groot dan nu. Ik noem bijvoorbeeld het jaar 2021, vorig jaar, Petra de Vries, is nu bijna 12 maanden geleden. Die werd vermoord en die arrestaties zaten ongeveer een uur na de moord, waren ze al gepakt. Dankzij camera's, dankzij beeldherkenning en snelle verwerking van enorme hoeveelheden data. In het Real-Time Intelligence Centrum van de politie Amsterdam hebben ze toegang tot tienduizenden beveiligingscamera's alleen al in onze hoofdstad. Aangevuld met beelden en informatie die we tegenwoordig massaal delen op sociale media en met 1500 camera's langs de snelwegen. Voer maar eens een kentekennummer in en je weet binnen mum van tijd waar een auto zich bevindt. Kon allemaal niet in 1992. Ik moet ook denken aan een particulier initiatief van Michiel Hegener die ik ken omdat hij ooit platte ronde van mij tekende in mijn boek over Kennedy. Hij kwam in actie toen Anne Faber in 2017 verdween tijdens een fietstocht in noodweer. En Hegener combineerde beelden van buienradar met satellietfoto's van het gebied waarin het laatste contact van haar telefoon met het netwerk plaatsvond. Dankzij onder meer die laatste selfie van haar en dankzij netwerkgegevens wist zij precies hoe hard het meisje fietste en waar ze moest schuilen toen rond 19:35 het noodweer echt begon, een grote wolkbreuk. Daar moest ze die dader hebben ontmoet, zei Hegener, niet elders waar de politie intensief aan het zoeken was. Nou, later werd die dader opgepakt en Hegener bleek gelijk te hebben. Je ziet allerlei innovatieve kansen die we kunnen pakken tegenwoordig, waar ze in de jaren 90 echt geen toegang toe hadden. Speurders in die jaren leefden echt in een heel andere wereld. De jaren 90 waren jaren van maatschappelijk onrust door het grote aantal moorden en vermissingen. Geruchten over kinderlokkers waren er volop in mijn jeugd ook. Ik ben van 82, dus ik was zeg maar een jaar of 10, 11, 12 in het begin jaren 90. En die angst en die sensatie hoorden er echt bij. In elk bosje zat een kinderlokker, zo dachten wij kinderen. Het programma Crime Time deed in 1993 een onderzoek en wat bleek? Ouders en grootouders voerden ineens veel meer beperkende veiligheidsmaatregelen in dan voorheen. 2/3 van de ouders en grootouders maakten zich oprecht zorgen over mogelijke zedendelicten met hun kinderen of kleinkinderen. We hebben ons in de wijk werd Manon Seikens op een dag vermist en een half jaar later werd ze teruggevonden. Zorgde ook bij ons in de wijk voor heel veel onrust. Jessica Laven, meisje uit Noord-Holland, raakte vermist, werd later dood teruggevonden. En in de krant kwamen echt agenten en psychologen aan het woord. Van hoe kun je je wapenen tegen volwassenen met snode bedoelingen? De schrik zat er echt goed in. En kun je je voorstellen, enkele jaren later, als Marieke Troe in beeld komt in België, dan ontstaat er echt een maatschappelijke angst, ook in Nederland. Jongens, de slachtoffer daar was 8 jaar en de oudste 19. En slechts 2 van die slachtoffers van Dutroux overleefden die huiveringwekkende periode. Het wantrouwen leek heftiger en meer wijdverbreid dan ooit. En het denken over wat je kind wel en niet zonder ouderlijk toezicht kon laten doen, veranderde echt ingrijpend. Maatschappelijk onbehagen. En er ontstond er dus ook over recidive en de strafmaat. Er vielen slachtoffers die nog geleefd zouden hebben als hun moordenaar veilig opgeborgen was gebleven na een eerdere misdaad. Waren dan zwaardere of levenslange straffen misschien rechtvaardig geweest? Was men soms niet te snel met het beëindigen van die TBS-verpleging? Dus er kwamen echt maatschappelijke discussies in de media. Ja, en dan over die media gesproken. Een laatste ontwikkeling die ik wil noemen is de misdaadjournalistiek. Ik schreef in 2006 mijn scriptie over die interessante beroepsgroep. Een discipline die in rap tempo groeide tijdens de jaren 90. In de jaren 80 is Peter R. de Vries nog journalist bij de Telegraaf en hij schreef toen zijn beroemde boek over de ontvoering van Heineken. Later maakte hij die van Weekblad Actueel een misdaadtijdschrift. In 1991 begon hij met presentator Jaap Jongbloed en journalist Simon Vuik het programma Crime Time, een soort voorloper van zijn eigen misdaadprogramma dat in 1995 begon en pas ophield te bestaan in 2012. Jaap Jongbloed ging op een gegeven moment alleen verder en dat werd het programma Deadline. Nou, dat liep van gedurende de jaren 90, totdat op een gegeven moment hij zich met name in Tros Vermist zijn tijd ging investeren. En Tros Vermist was er van 96 tot 2014, ook een hele lange tijd. Allemaal hele belangrijke programma's. Crime TV werd eigenlijk een niet meer te missen genre op tv. Andere bekende journalist is Hendrik Jan Korterink, die heel veel boeken schreef. En die ook voor Actueel en voor Panorama heel erg veel schreef als freelancer. Later had hij een veel gelezen misdaadblog, helaas ook veel te jong overleden. Henk Strootman, ook als een misdaadjournalist van die eerste generatie. Je hebt nog meer namen, zoals John van den Heuvel, kennen we allemaal, Paul Vugts, Bart Middelburg, Bas van Hout. Ik denk wel dat hun aandacht meer lijkt uit te gaan naar de georganiseerde misdaad. He, daar waar de eerder genoemde namen toch ook meer op die, zij noemen dat zelf, huis-, tuin- en keukenmoorden zaten. Dus de kindervermissingen bijvoorbeeld, kindermoorden. Die kregen dus allemaal meer aandacht dan ooit tevoren. En ook dat zal hebben bijgedragen aan die maatschappelijke onrust. Dan hebben we het jaar 2000. Hè. De krant schrijft Stop de kindermoorden. Het jaar 2000, Marianne Vaatstra was een jaar eerder overleden in Friesland. Om het leven gebracht, moet ik eigenlijk zeggen. Wie de dader was, was toen nog een groot vraagteken. Was ook een heel bijzondere tijd waarin de omgeving echt beschuldigend wees naar het nabije asielzoekerscentrum. Terwijl die echte dader dagelijks in alle anonimiteit met zijn vee bezig was. He, dat bleek vele jaren later. Wie in 1998 Nicky Verstappen vermoordde, onbekend in 2000. En later zou blijken dat hij dat jaar nog daar eens met kinderen werkte, onze Jos Brecht. In augustus 2000 werd er gebaggerd in Maastricht voor de aanleg van een nieuwe jachthaven. En bij iedere fiets die uit het water werd gehaald, en dat zijn er nogal wat in zo'n studentenstad, werd even gecheckt of die leek op de fiets van de vermiste Tanja Groen, een meisje naar wie we eigenlijk zoveel jaar later nog steeds zoeken. En dan hebben we nog de dader van de moord op Nicole van der Hurk, inmiddels veilig achter slot en grendel. Maar in 2000 kon hij nog een nieuw slachtoffer maken hoor. Hij verkrachtte toen een 20-jarig meisje in Valkenswaard. En over al dit soort zaken, namen die je net hoort, gaat deze podcast. Allerlei spraakmakende zaken uit die 10 jaar voor het jaar 2000. Ik spreek over de omstandigheden, over politieonderzoek, over processen in de rechtbank, over slachtoffers en daders, over journalisten en getuigen, over publicisten, soms te zot voor woorden, over paragnosten, over amateurs, speurders, over advocaten, psychologen, over profilers. Het gaat over DNA-onderzoek, over de achterblijvers, hoe die reageren op de moord op een dierbare. En dus op die rol van de media. Een aantal van de dossiers zul je goed kennen. Die namen zijn onderdeel geworden van ons collectieve geheugen. En bij anderen gaat er misschien wel ergens een belletje rinkelen. Ze zijn in de tijd eigenlijk zonder uitzondering flink in de media geweest. Spraakmakende zaken, verdeeld over het hele land. Het goede nieuws, ik heb het net over dat krantartikel gehad, Stop de kindermoorden in het jaar 2000. Het aantal onopgeloste zaken is sindsdien wel enorm teruggebracht. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat, hoewel we gelukkig minder kindermoorden hebben dan in die vreselijke tijd, weten we allemaal dat het nog steeds gebeurt. We hebben laatst nog een Limburgs jongetje gehad dat om het leven is gebracht. Gelukkig is de dader snel gepakt. Maar ja, die afschuwelijke ellende bestaat helaas nog steeds. En is ja, van alle tijden eigenlijk. Maar echt de jaren 90, die hebben wat dat betreft, die waren echt inktzwart, zoals ik net zei. En het is echt intens verdrietig dat ze niet voorkomen hadden kunnen worden. Verkeerde plek, verkeerde moment en dan een roofdier op je pad. Afschuwelijk. Podcast Stop de Kindermoorden gaat binnenkort starten. Binnenkort aflevering 1. En daarna zal ik in een frequentie van om de 2 weken terugkomen met een nieuwe aflevering. Tot snel. Dit is een podcast van Nog een Potje. Perry Vermeulen, www.perryvermeulen.nl.
Nog een potje.
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 Mag ik nog een potje?